Welkom bij Jules Kleed Uit, de praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Psychiater Jules Tillens vertelt, verheldert, legt uit en verstoort. Bijgestaan door psychiatrische verpleegkundigen Lieke en Pip. Samen verkennen ze alle relevante ziektebeelden en behandelingen. Iedere maand een nieuwe aflevering boordevol informatie voor professionals en patiënten. Met tips zo praktisch dat je er gek van wordt.
Ja, welkom luisteraars. En daar zijn we weer. Mijn naam is Jules Tillens, psychiater. En naast mij zit een verpleegkundige Pip.
Hallo.
En verpleegkundige Lieke.
Hallo, hallo.
En we gaan het vandaag hebben over hoe we het gesprek in de spreekkamer gaan doen.
Ja.
Met iemand met schizofrenie.
We hebben de afgelopen afleveringen hebben we jullie uitgebreid verteld over... wat is nou een psychose en wat is nou schizofrenie? En met name de vorige keer, die moeten we nog een beetje vers in ons geheugen hebben. Mm-hmm. Om vandaag lekker te kunnen volgen. Mm-hmm. Want de vorige keer hebben we het gehad over, ja, hoe is het nou dan om schizofrenie te hebben? Dat medisch model denken van dokter Help, dat gewoon echt niet gaat werken bij deze groep. Simpelweg omdat ze niet ziek zijn in hun beleving. Toen hebben we kort iets gezegd van wacht met je diagnose en wacht met je conclusie. Maar daar gaan we vandaag uitgebreid bij stilstaan.
Ja.
Die uiteenvalling, die typisch is de vervreemding, hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Mm-hmm. De complete deconstructie.
Ja, deconstructie van ons eenheid, hè, zeg maar. Ja. We vallen een beetje uit elkaar.
Ja, het complete zijn.
Ja.
En hoe dat vervolgens dan weer betekenis moet krijgen.
Ja.
Door middel van de wanen die dan gevormd worden, weer die reconstructie eigenlijk.
Ja.
En dat het nogal veel overspannenheid en gepaard gaat met paranoia, et cetera.
Ja.
Verschillende hallucinaties doorgenomen.
Ja.
En een hele hoop eigenlijk, zo even in vogelvlucht. En vandaag dan dus in het bijzonder het gesprek. Hoe doe je dat nou?
Ja, en eigenlijk wat je net zei, hè, over die overspannenheid, daar gaan we naartoe in het gesprek. Hè, dus waar je normaal gewend bent om als iemand een verhaal vertelt, je denkt, hé, maar dat kan helemaal niet. Dat je dan gaat in discussie gaat.
Ja.
Nou, dat kan toch niet, en dat is wel vreemd, maar dat, nou, et cetera. Dat kun je bij ieder ander mens kun je dat wel doen. Hè? Dat is toch niet echt waar dat alles uw schuld is. Nee, met depressie, zeg maar. Dat gesprek kun je eigenlijk niet aangaan met iemand met schizofrenie.
Nee. En,
dus de zaak is om wat anders aan te pakken. Daar gaan we het over hebben.
Ja, en je wilde eigenlijk meteen... deze aflevering zit eigenlijk vol met tips. Dus je krijgt ze niet alleen maar aan het eind, maar doorlopend.
Mm-hmm.
En eigenlijk is meteen de tip om te luisteren.
Ja, ja. Nou, dan zou je denken zo. Dat die stoppen
no
in ons zak.
Ja.
Dat meen je niet.
Ja. Moet ik hier die hele podcast voor luisteren?
Ja, ja. Luister, zeggen we dan. Hè? Want het is een bepaalde manier van luisteren.
Ja.
Het heet ook wel reflectief luisteren. Is een soort actieve vorm van luisteren. Het is te vergelijken met recherchewerk. En zoals een rechercheur luistert naar een delict. En een goede rechercheur die gaat niet op halve gegevens af. Maar die wil echt precies alles weten. Wat heb jij meegemaakt? Wat heeft iemand anders gezien? Kunnen we nog eens, moeten we naar de plaats delict gaan? He, dus het onderzoek is niet alleen in de spreekkamer, maar soms ook bij de patiënt thuis. He, dat je zegt, oké, er zijn camera's, laten we eens even kijken, waar zijn die dan? En je gaat dus mee in de beleving van de cliënt. Dus je gaat niet mee in de waan, maar je gaat wel mee in wat hij aan klachten meldt.
Ja, een rechercheur wil natuurlijk het hele plaatje hebben.
Ja. Ja,
dan kan je niet met één interview mee gedaan zijn.
Met een half verhaal aankomen.
Ja.
En ik vind zelf inspecteur Colombo altijd mooi. En het nadeel daarvan is dat de moderne mens, die kent inspecteur Colombo niet meer.
Die moest ik googlen. Ja,
hij ging ook elke aflevering weer terug.
Ja.
Daar is hij weer.
Nou, jongens, we moeten hem even googlen.
Kijktip voor vandaag. Kijk naar een paar afleveringen van inspecteur Colombo. Dat is echt leuk, want het is een man die niet met twee getrokken revolvers op de misdadiger afging, maar met naïviteit en interesse. En door heel veel vragen te stellen, kwam die op een gegeven moment achter de crime, zeg maar. Nou, wij hoeven geen crime te ontmaskeren, zeg maar. We hoeven de patiënt ook niet te ontmaskeren, maar we willen wel weten wat er allemaal gebeurt en wat er eventueel voor aparte dingen in gebeuren.
En het verhaal uitkleden.
En hoe kunnen we dat dan tackelen? Dus inspecteur Colombo, eerste luistertip is dat. En interessant, de houding van inspecteur Colombo. Je ziet hier een plaatje in de luisteraars niet, maar een man met ogen als spleetjes die van, ik wil het precies weten. Ik wil het precies weten.
Wenkbrauw omhoog.
Geen half werk, nee, maar moet echt achter de komma. En ik zeg ook vaak tegen mensen van, nou, ik wil het heel precies weten. En er is nog nooit een patiënt geweest die zei, nou, joh, laat maar half. En het leuke is dat als je echt geïnteresseerd bent, neutraal, dat heel veel mensen met psychose best wel willen praten. Ja, dus ook wat ik heb geleerd van, ja, patiënten willen nergens over praten.
Nee, dat heerst wel echt dat je alles eruit moet trekken. Ja. En veel moeite moet doen. Ja. Is het misschien ook wel, maar...
En dat is ook wel zo, maar weet dat dat vaak te maken heeft met veel ervaringen van de klanten met eerdere dokters die al heel snel hun verketterd hebben in hun beleving.
Ja.
En niet hebben geluisterd. En dus ja, dat moet je eigenlijk soms weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ik heb patiënten gehad, ja, ze zeggen dat ik een psychose heb. Ho, ho, ho. Ze eens kijken gewoon, wat is er nou? Zullen we dat verhaal nou eens even uitpeuteren?
Ja.
En dat kan soms 1-2 uur duren voordat je het boven water hebt. Maar de investering is het meer dan waard. Die ga je later terugverdienen. Okay. Nou, hoe gaan we dat dan doen, hè? Toch?
Ja.
En even een paar dingen die we moeten afleren.
Ja, want er zijn echt dingen die we echt eigenlijk niet moeten doen. Omdat we anders gewoon het contact verliezen.
Ja.
Nu kan ik me voorstellen dat iedereen ze wel eens heeft gemaakt.
Nou, ze zijn heel logisch. En ik heb ze zelf ook allemaal gezegd. Maar het advies nu is, doe dat vooral niet.
Nee.
Hè, dus... meneer, als u in de war raakt. Nou, het gros van de patiënten die stuitert dan. Ik ben niet in de war. He, ik ben me hier 150% aan het inspannen om er wat van te maken.
Ja.
En dat is ook zo. De meeste psychotische patiënten, die schizofrene patiënten, zijn niet per se in de war, maar hebben verkeerde betekenisgeving.
Ja.
Maar wat ze ermee doen, is een soort van logisch. Dus als jij je hele kamer afplakt met aluminiumfolie, omdat je bestraald wordt, wat verkeerd is gegaan, dat je het idee hebt dat je die betekenis geeft van bestraling, maar dat je volgens de boel afplakt met
folie. Ja, het is
folie,
niet gek dat je jezelf wil beschermen natuurlijk.
Ja, ja, en dat je een zonnebril opzet om niet herkend te worden en, ja. En ga zo maar door.
Ja.
Dus dat is een meeste mensen vinden zichzelf niet in de war, dus zeg dat niet.
Hoor je patiënten vaak ook al zeggen, ik ben niet gek hoor, dokter.
Ja, ik ben niet gek.
Ik ben niet gek.
Waarom, als je nou denkt, waarom moet je dat niet zeggen?
Nou ja, ze hebben een totale, ze leven in een totale andere wereld eigenlijk.
Ja.
Dus ja, dan, hoezo ben ik niet gek?
Nou ja, als je zegt, als je moet toegeven dat je gek bent,
dan kan je wel gaan opdoeken.
Dan ben je weg.
Ja.
Dan hoef je nergens meer te komen, dan tel je niet meer mee als mens. Ja, dat is echt zo. Dus dan.
Maar ook heb je dan niet het gevoel dat er aansluiting is, toch?
Nee.
Van beide zijden.
Ja. Nee. De uitspraak om iemand uit te sluiten.
Ja.
Nou, en dat, hè, dus uw realiteit is niet de onze. Dat is dan de lieve manier om het te zeggen.
Ja, 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 ja.
Is eigenlijk net zo slecht.
Zou ik me nog aardig gedumpter voelen, denk ik, ja.
Ja, ja, ja. En dat zijn wel dingen die ik nog steeds hoor. Ja, dus vroeger was het van, nou, je bent in de war, dat kan niet. Nou, dat hebben we een beetje afgeleerd. En dan gaan we het soort van liever zeggen, ja, maar uw realiteit is niet de onze. Zeg dat gewoon niet.
Mm-hmm.
Dat is een hele stomme opmerking, want er is maar één realiteit, namelijk de realiteit.
Ja.
Dus dat betekent, ja, je bent gewoon niet goed bij je hoofd. En dat wil niemand horen. Dat wil niemand horen. Wij ook niet. Hè?
Nee.
Dus dat is een belangrijke. En ook de uitspraak, ik maak me zorgen.
Ja, terwijl je als hulpverlener zou zeggen, nou, hiermee spreek ik heel veel liefde uit, zorg uit.
Empathie.
Empathie, ja, dat is wat je wilt, toch? Je wilt toch dat iemand snapt dat je zorgen okay.
Zo zou het moeten zijn, hè?
Ja.
Maar meestal in de schizofreniezorg betekent het, u moet meer medicijnen gebruiken, u moet opgenomen worden, of u gaat nog lang niet naar huis. Want ik maak me zorgen.
Ja,
dus
precies.
Die patiënten zijn er helemaal op getriggerd. En nee, niet zorgen maken.
Nee, want dan kom je eigenlijk weer terug bij waar we het de vorige keer over gehad, het medisch model denken. Ze hebben natuurlijk niet de overtuiging ziek te zijn. Dus waarom zou iemand zich dan zorgen
Nou, nog erger, omdat ik me zorgen maak, moet jij die rotpillen nemen. Ja. Die pillen zijn niet zonder bijwerkingen.
Ja.
Dus die denken, ja, nou wordt het helemaal gek. Dus ik heb patiënt gehad, nou, als jij je nou niet zorgen maakt, dan zijn we klaar.
Ah, ja.
En had hij gewoon punt.
Wel mooi.
Ja.
En, maar het is een hele rare manier van onderhandelen of gespreksvoering. Ik maak me zorgen, dus jij moet opgenomen
worden. Dus jij moet aan de bak. Ja. Ja.
Dus dat soort dingen kun je maar beter niet zeggen. Nee, je kunt zeggen dat je het nooit moet zeggen. Maar doe dat maar niet
te veel. In bepaalde fases van de contact misschien echt nog maar niet.
Ja, en ik hoor toch heel vaak dat de patiënt neemt weer niet zijn pillen. En dan gaan wij, we maken ons zorgen dat. En dan denk ik, jongens, zeg dat nou niet.
Ja.
Nee, want dan denkt die patiënt, ja, verdomme, had ik jullie maar niet gebeld.
Ja.
Ja? En dat is heel belangrijk. Hè? Ik wil namelijk mensen mij wel bellen. En dan zeg ik, oké, nou, dan gaan we ernaar kijken. Wat zijn de consequenties en hoe kan ik jouw leven weer beter maken?
Ja.
Dat moet de ingang zijn, niet mijn zorgen.
Ja.
Dat is een belangrijke. Ja, dan hebben we nog zo'n mooie is, dan hoort u stemmen.
Ja,
dat is eigenlijk ook van, bent u gek, hè? Het staat eronder, ondertitelings, zonder dat je het kan zien.
Ja.
Nou, moet u stemmen? Ziet u dingen die er niet zijn?
Terwijl dat natuurlijk wel iets is wat je wil weten.
Je
wil hem wel weten.
Ja.
Ja.
Dus het wordt natuurlijk wel ook zo, ook wel eens gehad in die PANS, die vragenlijsten. Die zijn op zich wel aardig, maar ja, veel nieuwe verpleegkundigen, maatschappelijk werkers. Ja, die moeten toch een bepaalde inventarisatie doen.
Ik weet dat in bepaalde testen staat het gewoon nog steeds beschreven. Ja. Ziet u dingen die er niet zijn, dan hoort u stemmen. Bij een klein deel van de psychotische mensen, die snappen het wel. Want die weten, ja, af en toe dan hoor ik stemmen.
Ja.
Dan mag je het gewoon zeggen. Maar als je zo even begint met mensen, zou ik dit vooral niet zeggen. Want het grote ding is bij het begin van die gesprekken, je kan met een paar verkeerde aannames het gesprek helemaal kwijtraken. Dus
je bedoelt, de uitspraak, u hoort stemmen, is eigenlijk in een later stadium of zo van...
Ja. Ja, en als de patiënt er zelf mee komt, van joh, nou, dan hoor ik weer stemmen. Dan denk je, dan is goed. Ik heb zo'n patiënt van vandaag nog gezien, ja, die hoort dan opeens stemmen, maar die weet, ik hoor stemmen. En dan, dat is prima. Maar zeker in het begin is het wat wel zo is van, nou ja, er wordt wel heel veel over mij gepraat. En op dat bushalte praten ze over mij en de buren praten over mij. Dan praten de buren over je. Aha, oké. Nou, dan moet het daar maar eens... Laten we daar zo even wat meer op focussen. Ja. He, dus hoort u of ziet u dingen die er niet zijn, haal die maar even weg. He, en ook, ja, uw werkelijkheid klopt niet of is niet de onze. Of al die zinnen. Het is heel niet handig en er is een groot gevaar aan dat de patiënt dan op een gegeven moment afhaakt.
Ja. Ja,
en dat willen we niet. En een tip is, hoed u voor te snel begrip. Dat is ook een beetje een hulpverlenerssyndroom. Deze tip heb ik van Xavier Amador, die man Amerikaan met wie ik ooit samengewerkt. Don't go rushing to empathy, zei hij altijd. Dat wel heel snel. Och jee, ja, god.
Ja, dat is eigenlijk weer zo eentje waarvan mijn verpleegkundig hart dan een beetje begint te kriebelen. Want ja, altijd wordt gevraagd, goh, waarom werk jij dan in de zorg? Ik heb een groot empathisch vermogen. Ja. Ik zorg graag voor mensen en...
Ja.
Nou ja, ik kan me goed verplaatsen in de ander. Dat het, ik ben goed in begrip tonen en troosten.
Komt in alles terug ook, toch?
Ja,
dat doe je de hele tijd.
Ja. Ja, wij hebben een vergrote hulpverlenersklier, hè? Dat het aanstaat.
Ja.
En die moeten we even uitzetten, want daar zitten die psychotische mensen helemaal niet op te wachten. Dat begrip A, ze hebben met emoties al niet zoveel.
Nee, oké.
En vaak wordt het gebruikt... Ook weer om van, nou god, het is toch erg. We moeten er wat aan doen, we moeten er maar eens wat pillen nemen. Nou, weet je wel. Dus het is, mensen willen vooral, en dat is hetzelfde als dat... Stel je voor dat jij net aangevallen bent en je holt het politiebureau in. En je zegt, ja, daar loopt de boef en doe er wat aan. En die agent zegt, ach, hè, naar.
Wat vervelend voor jou,
de koffie.
Boef.
Nee, daar loopt die hollen. Ach, nou, dat is toch vervelend.
Ja.
Ja, dan word je alleen maar bozer.
Ja.
Hè? Dus een bepaalde fase is begrip is zinvol. Maar in te vroege fase is het niet zinvol. Kan het zelfs irritatie opwekken. Ik heb verdomme buren die deelt het over mij. Ach, wat vervelend allemaal.
Ja.
Nee, moet je niet zeggen. Moet je zeggen, nou, daar moeten we dan eens even goed naar kijken. Want dat is toch, nou, et cetera. Ja. Dus dat begrip, en dat is een logisch ding, maar ik kan ook averechts werken. Ja, don't go rushing to empathy.
Loud and clear.
Nou, gaan we dan.
En wat moeten we dan wel doen?
Ja. Nou ja, ik denk dat het, als je gaat beginnen, dat je heel goed duidelijk maakt dat je, nogal wat mensen vinden ons, ja, alsof wij niks anders te doen hebben dan mensen pillen te geven en op te sluiten. Hè?
Ja, hè, dat wordt er wel eens gedacht.
Nou, ik zit rustig thuis, word er aangebeld, word ik meegenomen.
Ja.
En we hebben niks aan de hand. En
dus ik heb niks gedaan.
Nee, ik zit daar. Toen heb ik ook gezegd, van, ja, dat is toch wel heel typisch. Alsof wij echt gewoon helemaal niks te doen hebben. We lopen over straat, we bellen ze aan bij iemand.
En die zeggen, nemen we eens even mee.
Kom maar mee.
Ja.
Hè? En nee, zo zit het niet. Hè? Dus er is vaak wel een oorzaak waar we het wel over willen hebben. Maar eerst moet je nadenken, oké, waarom hebben we gesprek? Hè? Wat is nou het idee? En ook dat jij duidelijk maakt dat jouw doel van dokter zijn is niet om de realiteit. Hè? Je bent niet van de thought police. Hè? 1984, George Orwell. Pip, weet je nog? Wat je nog moet lezen.
1984.
Ja.
Nee, 1984.
1984. Oh, keurig.
Ik heb het boek liggen. Ja.
En nou, daar ging het over de thought police. Hè? Mensen die controleerden hoe of iemand, iedereen wel goed dacht. Hè? Een beetje Russisch Stasi syndroom. Nou. En zo worden veel patiënten vinden ons de Stasi. He, van wij komen even zeggen hoe het wel zit. En zo, wat u denkt, dat mag helemaal niet. Dat klopt niet. Nou, het is natuurlijk niet zo. Waar wij wel over gaan, is niet over wat de waarheid is per se, maar wel over hoe het denken gaat. En of je optimaal denkt. Of je niet te overspannen bent. En of jouw denken en je gevoel zo is dat je er ook gelukkig mee kunt worden. Dat is ons doel. En meer dan dat doen wij niet.
Nee, dan draai je hem eigenlijk al meteen veel relaxter eigenlijk voor de patiënt.
Ja, ja, en dat is ook wel belangrijk. Hè? Dat als, nogmaals, zei je al aan het begin van het gesprek, terwijl er niet een acute situatie is, dan wordt het gesprek wat anders. Want dan heb je een probleem te fixen.
Ja, nee, dit is een gesprek in een gecontroleerde, enigszins gecontroleerde situatie.
Waarin gewoon dingen niet goed gaan, maar waar je wel gewoon rustig in de kamer kunt zitten. En heel belangrijk is dat je dus heel uber neutraal bent voor de klant. De klant is heel vaak, heeft hij al wat mensen voor je gesproken en die hebben hem allemaal niet geloofd. Die zonden allemaal, nee, je bent gek. En,
dat vind ik wel moeilijk. Want ik was laatst bij een opnamegesprek van een zeer, zeer, zeer psychotische man. En die was aan het vertellen over een ballon die van buiten werd opgeblazen in zijn buik. En het huis waar die uit moest voor renovatie. En dat er dan aan de overkant een vervangwoning werd aangeboden. Maar dat was dus een drugshol. Als verpleegkundige en de psychiater zat er ook bij en die geloofde het eigenlijk niet helemaal. En zijn moeder zat erbij bij dat opnamegesprek.
Oh ja.
En die kon dat bevestigen van dat echt een drugshuis was.
Ja, ja, ja.
Maar dat werd in eerste instantie helemaal niet geloofd. Weet je wel? Je dacht, het komt, weet je, een opgeblazen ballon en dan een drugs.
Ja, één raar verhaal. Het tweede verhaal is ook een raar verhaal. Ja.
Maar het was zo een mooi moment dat die moeder dat kon bevestigen.
Ja,
en
gelukkig.
Hij klampte daar ook aan van, zie je wel, ik heb het echt bij het juiste eind.
Ach, ja.
En dat is zo'n verdrietig moment was dat eigenlijk. Want dan ben je als hulpverlener, daar luister je naar en denk je, ach, ik had ook een beetje al een beeld gevormd van, dit is
echt. Ja, tuurlijk, precies daar tegenover zit weer het zal.
Nee, maar dat is echt zo te zijn.
De goede rechercheur doet ook niet dat hij alles zegt, dat zal het wel zo zijn. Nee, dat gaan we dan onderzoeken.
Ja,
dus je moet eigenlijk een enorme wens tot onderzoek hebben. Dat is een belangrijk. Hè? Dus,
en daar past dan die neutrale houding bij.
Ja, en eager to know. Huh? Eager to know. En dus als dokter, wij zijn heel gewend om in syndromen te denken. Hè? Dus dan zeg je, ik hoest en ik heb koorts en weet je wel. Wat? Oh, maar dan heeft u griep, hè? Heeft u griep? Oh ja, nou bedankt dokter, fijn. Hè? Fijn, goede dokter, u ziet het snel. Nou, dat moeten we even vergeten. We moeten vooral in symptomen denken. Dus, want daar kun je zo'n discussie over krijgen. Of het psychose is, daar kun je absoluut heel veel discussie over hebben. Zeker in het, als je het te vroeg stelt.
Dus daarmee ontwijk je eigenlijk de vragen die we net bespraken. Ja. Dus inderdaad, je gaat niet naar je ziet gekke dingen. Maar je vraagt eigenlijk, wat zit je dwars? Waar heb je last van?
Ja, niet wat zit je dwars. Dan ga je al een beetje naar het gevoel toe. Het is, ik denk nog meer van, maar hoe zit dat dan? Want daar heb je vast een idee over. Want het speelt al een tijd. En dan komt iemand los, hè? Maar goed, als je naar die buren kijkt en blablabla. Dus het is Het is vooral heel zakelijk en heel minutieus uitvragen. En heel lang bij de feiten blijven. En heel lang bij meningen, conclusies, diagnoses wegblijven.
Ja.
Dat is eigenlijk zaak in het begin. Ook al denk je, oh ja, een appeltje eitje. Ja. Dat
dus
juist...
vooral naar de symptomen.
Ja, hou bij het symptomen. Oké, dus u slaapt slecht. En ook is het wel zo, we komen er straks al bij, zo op zoek gaan naar het lijden. Er zijn heel veel klachten die de patiënt niet direct noemt. Ja, dus als je vroeger deed ik ook, komt zo'n patiënt binnen. Ja, waar heb je last van? Nou, niks, buren.
Ja.
Nou, dat schiet niet op, dus dan kun je beter zeggen van, nou ja, goed, wat is aan de hand? Waar heeft u last van? Dat is al gelijk van, jij hebt dus ergens last van.
Ja, jij hebt
het
een probleem.
Het zal wel aan jou liggen.
Ja.
Beter is het van, nou oké, waarom zitten we hier? Wat is hier moeder meegenomen? Wat is er? Vertel maar, wie wil beginnen? Dan leg je het in het midden en dan zie je het echt als een crime scene. En
ja.
Hoe zit het? En ik zeg ook altijd van, ja, weet je... Want mensen zijn een beetje getriggerd van, nou ja, dan zul je wel weer pillen in willen duwen. Of je wil hem opnemen of behandelen. Ik wil helemaal niks. Ik wil kijken, mijn beroep is om te kijken of ik mensen wat beter, gelukkiger kan maken. Dat is mijn doel.
Ja.
En als dat door te veel overspanning of gedoe in het hoofd gebeurt. Nou, daar kan ik, daar heb ik verstand van. Daar kan ik naar kijken.
Je hebt waarheid, geen aandelen in de clozapine. Niet onbelangrijk om te weten.
Nou, zet ik niks waard, de clozapine.
Dat is een andere podcast.
Patent is al lang
verloren. Gaan we met Colombo een andere keer over hebben. Ja. Ja.
Nou, dus we kennen niet de ultieme waarheid als dokter. Hè? Dus we kunnen met meerdere waarheden leven. Ik had een keer een man die had een chip in zijn hoofd. Ik weet niet of ik dat verhaal verteld heb. En toen ben ik dat helemaal gaan uitvragen. Hoe zit dat dan? En waarom weet je dat dan? En hoe is dat idee dan? Wat merk je dan? En... Nou goed, verhaal. Toen zei ik van ja, luister, er kunnen twee dingen zijn. Ja. Of je hebt echt een chip in je hoofd, dan wil er geopereerd worden. Daarom kwam het bij mij.
Ah ja.
Je hebt echt een chip in je hoofd? Nou, als je een chip in je hoofd hebt, nou, dan moet je die wel gauw uithalen. Want dat is levensgevaarlijk. Ja, nee, natuurlijk, dokter. Ja, of de dingen die je allemaal verteld hebt, en daar ga je al. Hij heeft me inmiddels heel veel verteld. Ik kan het allemaal uitgevraagd. Ja, kunnen ook betekenen dat er in je hoofd een soort wat schakelproblemen zijn. Die kunnen lijken op een chip. Nou ja. Lang van kort. Dus daar hebben we uiteindelijk een foto van zijn hoofd gemaakt. En er zat geen chip in. En,
pakte die dat toen? Ze van, nou, er ligt geen chip? Of was het nog weer?
Want het is een soort opbouw. Het was een Schotse dakloze in Amsterdam. En die had natuurlijk geen verzekering, geen geld, allemaal niks. En chipverhaal, nou goed. En dus ik wilde hem helpen. En dat was dan ook nog voor niks. Nou, bedankt, dokter. Ik zeg, nou ja, dan moeten we dus een scan, een X-ray maken. Ja. Toen zei ik, ja, dan heb je wel een probleem. Oh, hoezo? Ja, ik ben niet verzekerd. Oh, shit, weet je wel. Ik zei, nou, ik ga kijken of ik iets kan regelen.
Ja.
Nou, dat zou heel fijn zijn. Dus je bent een belangenbehartiger ook voor de patiënt. En toen heb ik de radioloog van het OVG opgebeld. En ik zeg, luister, ik heb een man die denkt dat hij een chip in zijn hoofd heeft. Nou, zegt hij wel, ja, dat is...
Ja, ho,
dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Heel sukkel.
Ja.
Psychiaters.
Ja. Geen echte dokters.
School niet goed afgemaakt. Geen echte dokters. Ik zeg, nou, dat weet ik ook wel. Maar ik heb een foto nodig voor mijn behandeling als ze dat zou willen doen. En... dat is wel grappig. En die man zo, je zag hem al zo'n beetje denken. Dus ik zei van, nou, ik weet wat u denkt. Dat is een hele goeie altijd. Want daar worden de neurologen nerveus van.
Een psychiater aan de lijn, die weet wat hij denkt.
Ik weet wat je denkt. Hij zei, hoe bedoel je dat? Ik zei, ja, straks zit ik hier met een verwarde schot op mijn poli voor niks een foto te maken. Daar heb ik niet zoveel zin in.
Nee.
Ik zei, nou, maar luister, daar heb ik ook over nagedacht. Ik kom gewoon mee. Ik vraag 5 minuten van je tijd. En ik vraag maar één ding. Als je die foto maakt, dan gaat hij wel, dat de patiënt kan zien uit het fotoapparaat direct naar jouw lichtbak. En dan gaan we samen kijken. Oh, dat is goed. Want anders is
het
natuurlijk...
Kan het natuurlijk weer aangepast zijn. Ja.
Iemand anders
net verwisseld of
verwisseld,
zo.
Verwisseld, zo gaat dat. Zo gezegd, zo gedaan. En ik zei, nou, maar ik heb dus nog iets wat u denkt. Oh, wat dan? Ze zei, ja, wat heb ik hier nou aan? En dan kan je vertellen wat je er aan hebt. Je hebt straks een heel leuk verhaal voor thuis of voor je collega's. Oh ja, dat was dan wel weer leuk. Oh, oké. Dus uiteindelijk begon hij ook een beetje lol in te krijgen. Dus we hebben die foto gemaakt. En ik heb de foto nog. En inderdaad, geen chip. Dus maar die man die speelde het een beetje mee. Die legde alles uit. Kijk, hier is schedel, die zit om zijn elkaar. En nou, de hamvraag. Zien we een chip? Nou, zegt die man. En? Ik zie geen chip. Oh, damn, zei hij van. Then it must be mental. Want dat had ik hem dan.
Ja, dan was het optie 2.
En
ja.
Dat is al iets wat ik vaak doe. Dat er meerdere conclusies heb. Geopteer en ik... het gezegde van Joel Dilder, op een bewegelijk standpunt sta je het sterkst. Dus ga nooit naar iets definitiefs toewerken, want, nou, wat komt? Die man, die ik zei van, nou ja, weet je wat, als we nou, we hebben geen chip, dus we gaan je niet opereren. A, B, nou ja, als het die schakelfout is, ja, dan zou je met medicatie wat kunnen doen. Je kan het proberen, kun kijken of het werkt. Hij heeft het geprobeerd, haldol, ook weer gratis van de dokter. Bedankt, dokter. Ja, het is belangrijk dat je mensen voelen dat je een beetje belangrijk bent. En zoveel kost mij dat niet. En nou, hij werd er wel wat rustiger van, dit en dat. En na een maand kwam hij, dokter, ik weet wat het is. Ik zei, oh, nou, vertel. Ja, ik heb aan nagekeken, internet. Het is een biologische chip die ik heb.
Oh.
Weet je wel?
Die is niet te zien.
Les daaruit, wil nooit de werkelijkheid verbeteren. Want die werkelijkheid is voor hem gewoon toch bijna
altijd. Ja.
Maar hij vond mij een aardige dokter, vond ons team een aardige dokter. En hij nam wel wat medicatie. Dus ik was helemaal blij.
Ja.
Had ik mijn realiteit gekregen? Nee, hoef ik ook niet. Maar we hadden wel band.
Ja.
Dat was wel een mooi verhaal die dit illustreert.
Ja.
Dus ga je niet blind staren dat jij het allemaal moet weten. Hè? Dus dat is het medisch model heet dat expert medisch denken. Dat wij heel goed zijn. En nee, we kunnen fouten maken. Wij kunnen denken, oh, dit of dat. Het is allemaal heel ingewikkeld in het hoofd. Maar je moet wel meehelpen. Ik kan niet in jou kijken. Dus je moet me wel dingen vertellen.
Ja.
En ik weet iets van het brein, maar ik weet niet iets van de werkelijkheid per se. Maar ik ga wel mijn best doen. Dit is een beetje een soort attitude die ik erop nahoud bij dit soort problemen.
Ja.
Ja, interpretatie uitstellen, dat is een heel belangrijk ding. Dus in dit vak, wacht nou even met het betere weten.
Ja.
Nou, dus nogmaals, het is belangrijk dat je kritisch luistert, je hoeft niet alles voor zoete koek, hè? Ja, toen lag ik 30 dagen in coma. Dat vind ik wel een beetje heel raar. Je mag best wel zeggen van, dat is nou vreemd. Hè? Hoe kan dat dan weer?
Ja, maar dan eigenlijk is het ook weer om iemand meer te laten vertellen. Of, of iemands gedachtenspinsel
uit
te denken.
Nou, als je gezond kritisch bent, dan wordt meestal iemand wel aangemoedigd om wat te doen.
Ja.
Want soms dan verwarren mensen met dit maar alles gewoon op te noteren. En,
nou ja, bijvoorbeeld is dat verhaal van jou, Pip. Van, oh ja, hij denkt dan dus ook weer dat daar een of andere drugsrol zit.
Het sloot ook zo mooi aan, weet je wel. Ja. Dus je fietst daar zo in.
Precies. Dus daar mag best kritisch naar gekeken worden.
Ja, je moet gewoon kritisch meedenken. Nou ja, ik heb wel zoiets van, nou, ik vind dat ik een goede dokter ben. En dan betekent dat je slim moet kunnen meedenken. En dat heb ik te bieden. Ik denk slim met jou mee. Ik geef misschien ook nog wat nieuwe ideeën of zo. Dat is hoe een consigliere, zeg maar, een raadgever moet zijn. Nou, je moet ook of er wat samenvat, dat is logisch. En heel belangrijk is dat je langzamerhand in dit feitenrelaas naar het lijden gaat. Want dat is de dan kom je naar wat wij kunnen doen. En dat lijden, nou, dit is wel een heel belangrijk item waar we nu bij komen. Dat is niet dat hun eigen werkelijkheid niet klopt. Dat is zelden of nooit dat patiënt komt, dokter, mijn werkelijkheid klopt niet.
Ja.
Dat is het niet. Maar wel kan het zijn, ik heb te veel gedachtes. Of het knalt alle kanten op. Ja, alles verbind ik aan elkaar. Kan een keer een manische man. Dokter, ik denk 3 keer zo snel als u.
Mm.
Ik zei, nou, ik had hem zo gezien. Ik zei, ja, dan denk ik ook.
Ja.
Maar jij hebt een probleem. Hij zei, hoezo? Is dat 3 keer zo snel? Ja, maar niemand snapt jou meer. En jij zit straks in de kliniek. En, dus ook soms als je te snel gaat, kan je ook naast de groep vallen. En hier draait het uiteindelijk om. Hè? Daar waar je buiten de groep gaat vallen, daar gaat het mis. Dus dat hou ik patiënt ook heel vaak voor. Van ja, misschien dat jij het wel heel goed weet. Hè? In jouw contact met de kosmos. Maar als de hele straat jou niet meer begrijpt.
Ja.
Heb je wel een probleem? Ja. Weet je wel? En dan zeg ik ook van, nou, ik heb echt een patiënt gehad die ging zijn moeder uitleggen hoe het met het universum zat.
Mm.
Dat was een hele lieve moeder. Maar je snapte er geen bal van. Die zei, je moet je pillen nemen.
Ja.
Nee, met het universum. Toen heb ik ook echt afgesproken. Ik zei, joh, jij spreekt met mij over het universum. Hè? Ik ben slimmer dan je moeder, geef niks. En met je moeder heb je het over wat gaan we vanavond eten.
Ja, precies. En zo doen we het met je vader, nou ga je het
over klussen en over voetballen hebben. En dat was eigenlijk een hele goede interventie. Want zijn man wil toch zijn verhaal vertellen. En het aardige was, het was ook best nog een interessant verhaal ook. Want het was geen domme jongen.
Ja.
En dan zat me wel wat in. Bijna op filosofisch niveau kon over dingen spreken.
En je had het al eerder over het lijden, dat je daar langs naartoe moet gaan. Dus eerst al die feiten is op tafel.
Ja.
Goed luisteren, doorvragen.
En heel belangrijk, eerst de feiten uitvoeren en dan het lijden. En dat is anders dan medisch model denken. Hè?
Ja, je gaat naar de huisarts met een gebroken vinger en die huisarts die checkt even je vinger.
Ja, die gaat eerst vragen en hoe is thuis?
Nee.
En voel je nog lekker?
Wat heb je vandaag gedaan?
Leuk, ja, dat wordt bijna verdacht.
Ja, precies.
Ja, nee, dat klopt. En dat is dus wat we goed moeten realiseren. Dat die patiënten die komen helemaal niet om even beter te worden. Die komen op zijn best om een heel rare situatie te bespreken. Ja. En daar moeten we voor openstaan.
En je hebt het al eens eerder gehad, heb ik in de vorige podcast al over gehad, dat je een soort overspanning hebt. Je hebt wel eens vergeleken met een burn-out. Is dat dan het lijden waar je het over hebt?
Zeker. Eigenlijk een meest benoemde lijden van mensen met psychose is die hyper-arousal. Dus die voortdurend alert moeten zijn op al die dingen die niet kloppen.
Ja.
Dus mensen die maken 180% zeg maar in plaats van 100%.
Ja.
En
dat is natuurlijk iets waar je wel wat mee kan.
Absoluut.
Want het slurpt energie.
Dus burn-out is vaak gebruik vaak als dus heel vaak analogieën is mensen die hypersensitief zijn. Hè? Dat is ook zo. Burn-out, soms depressie, te veel denken. Hè? Te weinig slapen daardoor, niet meer kunnen uitrusten, nachtmerries. En het gevolg daar weer van is natuurlijk als je een paar nachten niet slaapt, te veel denkt en dan gaat je concentratie achteruit. En dat zijn allemaal
Je kan niet meer naar school, je kan niet meer naar je werk.
Ja. Ik had een patiënt die zei, ik word de hele dag achtervolgd door mijn buren via het plafond met een warmtecamera. Dus hij was de hele tijd soort parcours aan het uitleggen. Oh, ja. Met kranten waar hij op stond, waar hij dan niet in gedetecteerd kon worden.
Hele dagtaak natuurlijk.
Kapot.
Ja.
Ja.
Die jongen had geen milligram energie meer over. Want die was daar de hele dag mee bezig.
Ja. Dat is dan het lijden.
En dat is ook, en dat leg ik ook uit. Ik zeg van als je. Ik zeg van god, of dat nou met die Russen of die maffia, hoe dat zit, dat weet ik niet precies. Maar ik zie wel dat jij helemaal af bent.
Ja.
En wil jij nog een beetje weerstand kunnen bieden tegen al deze ellende, wil ik ook kijken of ik jouw hoofd in een betere conditie krijg. En zo is het
dat
ook.
Dat is wel mooi, hè?
Hè? Dus ik ben proberen
een fitter
optimalisator,
maken.
Optimalisator van het denken te zijn en van emoties. Ja, en dat vinden mensen wel oké.
Okay. Dat klinkt opeens niet zo gek, nee.
Het is best romantisch als iemand dat tegen je zegt.
Ik ga jou eens even goed helpen denken.
Nou ja, het is beter dan ik heb hier 20 milligram.
Ja, nee, klopt. Ja.
Snap je, dat is een hele andere insteek.
Ja,
en dat is wel, maar het is wel de crux, is dat je, I'm on your side. Hè?
Ja. Ja.
Ik ben niet on the side van de maatschappij die jou even gaat hervormen.
Ja.
Maar I'm on your side, maar dat vergt extra inspanning.
Leren dokters dit nog op school? Draait al een tijdje mee?
Ik heb daar een hard hoofd.
Ja, nou, dat verschilt natuurlijk ontzettend. Maar als je dan opeens voor zo'n patiënt zit en je
verhaal,
moet het doen,
ja.
dan is dat natuurlijk wel lastig in in praktijk te brengen. Maar gelukkig zijn wij er.
Ja, nee, maar het zijn niet dingen die zo besproken worden. Dat weet ik. En dat is heel jammer. Nee. En er zijn een paar modellen. Hoe kun je dan over psychose praten? Hè? Nou ja, je kan het bespreken als van, als jij al die drukke gedachten, dat er ook in de informatieverwerking, het brein doet aan informatieverwerking, daar kan ook wel eens wat mis in gaan.
Ja.
Hè, dus dat ik maak ook af en toe verkeerde beslissingen als ik onder stress sta. Hè?
Ja, precies. Dus dan pak je hem daar weer op terug. Iedereen snapt dat je, als je stress hebt, dat je niet lekker erin zit. Ja. Je kan niet, je overziet hem niet helemaal.
Ja, ik gebruik heel veel normalisatie. Ja. Het is heel normaal dat als je zo. Dat snap ik wel. En zo is het ook, hoor. Mm-hmm. Dat is niet een leugentje. Nee. Eigenlijk heb je last van ernstige overspannenheid. Of af en toe dan. Merk je, heb je het idee dat je dingen ziet die misschien er niet zijn, zoals een soldaat in de Vietnam ook. Ja, die hoort de hele nacht hoort die Vietcong.
Ja.
Ook in Amerika hoort die nog Vietcong. Omdat dat, hè, dat is in mensen hoofd geëtst. Dus ik vergelijk ook vaak met zijn psychose wel met posttraumatische stressstoornis. En daar zit zeker wat in. Veel mensen met psychose zijn ook getraumatiseerd. Ja. Die zijn allemaal de hele dag onder druk staan. Nou, op een gegeven moment dan. Dus wat ook nog wel kan, is een communicatieprobleem. Dat is bij autisme hetzelfde. Van ja, ik denk dat jij niet helemaal goed snapt wat die andere jou vertelt.
Ja.
En dat zou.
Hoe bedoel je dat? Leg eens uit.
Nou, ik kan me herinneren dat zat ik op de brouwerij en toen. Nou, ik was bijna getuige van dat. De een kreeg voortdurend ruzie met de ander. En toevallig kende ik de hele conversatie. En hoor je eigenlijk dat de een die wilde iets vertellen, maar de ander begreep daar totaal iets anders in.
Oh ja.
En bijvoorbeeld, hij nam dingen letterlijk. Kijk, ik kan nog herinneren, een jongen die kwam naar me toe en die zei van die was beneden in de gebrouwer uit die gitaarles. En die kwam, ja, de gitaarleraar heeft me voor flikker uitgemaakt. Ik denk, oh,
oeps.
Lijkt mij sterk, want ik ken hem, een hele relaxed jongen. Maar ik zeg, nou, kom, we gaan even kijken. Nou ja, wat bleek? Hij had iets gezegd van, ja, dat maakt geen flikker uit of zoiets.
Ja, ja.
Maar dat werd bij hem gelijk, die trekt hij naar zich toe. Hè? Weet je toch, intentionaliteit. Ja. Je trekt alles op jezelf. En ook het begrijpen van uitdrukkingen. Dat is weg bij of kan zwaar beschadigd zijn bij psychoses. Dus opeens was het woord flikker daar. Potverdomme, weet je wel. Dus zo zie je hoe hele kleine dingetjes kunnen. Die kunnen de communicatie erg.
Ja. Dus als je hem zo vertaalt voor de patiënt, dan is het meteen. Oh, ja.
En dat wel. En dat ik soms dan aan mate je wat mensen beter kent, dan zeg ik, ja, daar heb jij wel een probleem in om dit soort dingen te snappen. En dus daar moeten we op letten.
Ja.
Ja. Nou ja, goed, dus weet dat het maken van contact en vertrouwensbasis krijgen veel belangrijker is dan goede argumenten bij schizofrene psychose.
Ja.
Echt een soort tegelwijsheid die daar in zit. Ook weer gestolen van Xavier Amador uit zijn boek I'm Not Sick, I Don't Need Help. Prachtig boek. Ja, en dus het is heel belangrijk dat je als dokter. Dat heet aan je aanspecifieke factoren laat zien. Dus dat je betrouwbaar bent, deskundig, meedenkend, volhardend.
Ja.
Niet met een halve waarheid. Heel vaak zeg ik ook van, nou ja, en wat denkt u dokter? Ja, u gesproken, nou, ik weet het niet, ik moet toch nog een paar dingen meer weten. Nou, dan gaat de patiënt zonder conclusie naar huis. Maar ergens denkt hij wel, nou ja, wat een man die.
We zijn er nog niet.
Die gaat het uitzoeken. En dat is een heel belangrijk gevoel.
Ja.
Dus ja, en dan heel langzaam ga je dan een beetje toe naar een behandeling. Hè? Dus dan ga je eigenlijk van realiteit ga je naar stressbehandeling. Dat is eigenlijk een crux in de behandeling. Ja. En dat verbeteren van die stress, ja, dat komt door elkaar beter te begrijpen. Dat helpt dan in stress. Ja. Een prettige omgeving maken die ook contact kan bevorderen. Ik heb met veel plezier op een zorgboerderij gewerkt. Belangrijk is dat we een continue hulpverlener hebben. Nou, al die dingen. Ik ga niet alles verraden.
Nee.
Het is alweer 37 minuten.
Het is alweer tijd.
We gaan ermee stoppen.
Dat klinkt als een volgende aflevering.
Dat wordt de volgende aflevering.
Ja, het houdt niet op.
Nee, natuurlijk. Het houdt nooit op. Het houdt nooit op.
Niet vanzelf.
Dat is ook zo leuk eraan. Goed. We sluiten af.
Ja.
En tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren.
Ja. Bye.
Dag. Bye.
Dank voor het luisteren naar Zoel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Wil jij reageren op deze aflevering? Ga naar zoelkleeduit.nl. Je vindt daar contactformulier, artikelen en mogelijkheden om Zoel te boeken als spreker en gastdocent. Vergeet ook niet om deze podcast te beoordelen in je favoriete app. Graag tot de volgende aflevering.